en welkom terug bij Autisme is de Toekomst. Dit is een vervolgaflevering op de eerste aflevering van ons tweede seizoen, de Autisme-Neandertaler-theorie. Als je de eerste aflevering nog niet hebt beluisterd, raad ik je aan dat eerst even te doen, zodat je helemaal mee bent met wat we hier allemaal gaan vertellen.
Vandaag zullen we het hebben over het uitsterven van de Neandertalers en de link met autisme en ook over een opkomende discipline in de psychiatrie.
Laten we eerst nog even snel de levensstijl of het sociocultureel gedrag van de Neandertaler herhalen. De Neandertalers leefden in kleinere sociale groepen, waren individualistisch van aard en bedachten originele overlevingsoplossingen in een van de koudst denkbare omgevingen. Ook was hun populatie klein, zo'n 10.000 individuen in totaal over heel Europa en dat gedurende hun gehele bestaan van 400.000 jaar. Het verdwijnen van de Neandertalermens blijft een intrigerend vraagstuk in de menselijke evolutie met heel wat theorieën en speculaties over hoe ze nu uiteindelijk zijn uitgestorven. Zo wordt er nog steeds af en toe geopperd dat ze brutaal zouden zijn uitgemoord door de Homo sapiens. Een ander idee spreekt van inteelt bij de Neandertalers. Nog een andere is dat de Homo sapiens ziektes zouden hebben meegebracht waar de Neandertalers niet immuun voor waren. Nu mag je niet vergeten dat beide hominiden minstens 10.000 jaar hebben samengeleefd en kindjes hebben gemaakt. Deze theorieën lijken dus niet erg sluitend. De vraag is of we het niet beter anders bekijken. Is de Neandertaler echt wel verdwenen? Ten slotte dragen wij, de Homo sapiens, 2-6% van het Neandertaler-DNA met ons mee. En vermits er nu onomstotelijk bewijs is gevonden dat het Neandertaler-DNA aan de basis ligt van autistische kenmerken, zoals besproken in onze vorige aflevering, kunnen we stellen dat de Neandertaler eigenlijk wel alive and kicking is. Zij het dan via de autistisch bedraden mensen onder ons. Daarom stellen wij hier graag een nieuwe theorie voor, waarbij de link met autisme wel eens de sleutel zou kunnen zijn. Uit botonderzoek van een 8-jarige Neandertalerjongen blijkt dat de Neandertalers een tragere en langer durende hersenontwikkeling ondergingen ten opzichte van de Homo sapiens. De hersengrootte van Homo sapiens zijn rond 7 jaar volgroeid. Bij de Neandertaler was de herseninhoud op die leeftijd nog groeiende. Ook het langer doorgroeien van de hersenen zou een verklaring kunnen zijn voor hun 10-15% grotere herseninhoud. Ook blijkt uit onderzoek van de nekwervels, het borstbeen en de tanden dat de Neandertaler ook daar een tragere ontwikkeling kende dan de Homo sapiens. Met andere woorden, de Neandertalers waren iets later dan de Homo sapiens volgroeid. We zouden dan ook kunnen aannemen dat de vruchtbaarheid van de Neandertaler op latere leeftijd kwam dan de Homo sapiens. Hun window of opportunity om kinderen te krijgen was kleiner. Een langzamere of op zijn minst een andere ontwikkelingsvolgorde, leven in kleinere afgelegen sociale groepen en in barre omstandigheden zijn allemaal ingrediënten die zouden hebben kunnen geleid tot een lager reproductiegetal. Ze kregen later kinderen en hoogstwaarschijnlijk minder kinderen en gezien de barre omgeving was er vermoedelijk ook een iets hogere kindersterfte. In contrast daarmee waren Homo sapiens socialer en vruchtbaarder, wat resulteerde in een grotere bevolking en een bredere genenpool. Een bredere genenpool is eveneens belangrijk omdat dit het in stand houden van de soort bevordert, want hoe diverser de genenmix, hoe sterker de soort. Wanneer we de parallel doortrekken naar autistische mensen vandaag, weten we dat ook zij een ander ontwikkelingspad volgen dan neurotypische mensen. In onze cultuur spreken we dan van de typische laatbloeiers op sommige vlakken. Maar in klinische settings worden autistische kinderen onderworpen aan een one-fits-all-model, waarbij ze aan de hand van neurotypische normeringen gediagnosticeerd worden met bepaalde tekorten of ontwikkelingsstoornissen. Zo gaat men bijvoorbeeld een 3-jarig kind de sociaal-mentale leeftijd klassificeren op een leeftijd van 18 maanden. Dat deze kinderen op bepaalde cognitieve gebieden voorlopen op neurotypische kinderen, wordt evenwel genegeerd of ongemoeid gelaten. Tot dusver de psychiatrie. Dat de Neandertaler zich heeft vermengd met de Homo sapiens, weten we. Er kwam een heuse hybridisatie. Maar wat interessant is, is dat enkel de mannelijke Neandertaler zich kon voortplanten met de Homo sapiens. Je hoort het goed? Vrouwelijke Neandertalers konden geen kinderen krijgen van mannelijke Homo sapiens. Ook dat is alvast een argument voor onze volgende theorie. We hebben dus een mensensoort, de Neandertaler, die een laag reproductiecijfer heeft, die in kleine geïsoleerde groepen leeft en dit in barre omstandigheden. Daartegenover hebben we een andere mensensoort, de Homo sapiens, die een hoger reproductiecijfer heeft, in grotere sociale groepen leeft en zich heeft kunnen aanpassen aan diverse klimatologische omstandigheden doorheen duizenden jaren zwerven over verschillende continenten. Wanneer beide soorten elkaar ontmoeten, gebeurt er iets fantastisch. De Neandertaler en de Homo sapiens vermengen zich en hebben nakomelingen samen, zij het enkel door de mix van mannelijke Neandertaler en vrouwelijke Homo sapiens. De logica dicteert dat een kind bij de moeder opgroeit, wat een tijdloos natuurlijk gegeven is. En in deze zal het hybride kind dan ook bij de groep van de Homo sapiens opgroeien, waar het zich verder zal mengen met ofwel andere hybriden, met andere Homo sapiens of misschien met mannelijke Neandertalers. Wat er ook van is, de hybride kinderen zullen zonder twijfel in de Homo sapiens groep worden opgenomen. De Neandertaler is onderling minder reproductief dan de Homo sapiens, maar reproduceert wel volop met de Homo sapiens. Deze laatste stelling wordt gestaafd door de nog steeds aanzienlijke aanwezigheid van Neandertaler-DNA in ons bloed op dag van vandaag. Is het dan niet logisch dat de Neandertaler uiteindelijk gewoon opgeslokt werd door de vruchtbaardere, socialere Homo sapiens in de loop van enkele duizenden jaren, om alzo uiteindelijk helemaal als hominide soort te verdwijnen? Tot slot wil ik nog iets vertellen over onze spiegelneuronen. Spiegelneuronen zijn aanwezig in alle primaten en zijn verantwoordelijk voor ons vermogen om anderen te imiteren, wat de basis is van opvoeding en leren. Nu is het zo dat bij autistische personen deze spiegelneuronen lijken voorzien te zijn van rationaliteitsfilters. Terwijl niet-autistische personen de neiging hebben een hele actie blindelings te kopiëren, zullen autistische individuen eerder de actie kritisch analyseren en deze dus niet zomaar blindelings kopiëren of overnemen. Het niet zomaar blindelings imiteren van acties binnen een massa en een bepaalde immuniteit voor groepsdynamiek resulteert in het vermogen om onafhankelijk en creatief te denken buiten de gebaande paden. Dat is dus één van de redenen waarom autistische mensen foutief als sociaal gehandicapt worden bestempeld. Omdat ze individualistisch en kritisch functioneren door hun rationaliteitsfilters. Het zijn allemaal autistische eigenschappen die we geërfd hebben van de hybridisatie met de Neandertalers. De menselijke evolutie heeft een fascinerende reis doorgemaakt, waarbij de fluïde intelligentie van de Neandertaler, het creatief en oplossingsgericht denken, een krachtige combinatie heeft gemaakt met de gekristalliseerde intelligentie en het uitblinken in groot sociaal denken van de Homo sapiens. Deze symbiose leidde tot een buitengewone sprong voorwaarts in de menselijke geschiedenis. Door de combinatie van de twee werd met iedere generatie een onvoorstelbare innovatie en kennis opgebouwd. Het is een misvatting dat de mens van vandaag intelligenter zou zijn dan de mens tienduizenden jaren geleden. Onze voorouders hadden nog niet de opgebouwde kennis en creativiteit die wij de dag van vandaag wel hebben. Onze huidige maatschappij met bruggen, gebouwen, transportmiddelen, technologie, wetenschap, kunst, computers tot artificiële intelligentie toe, is een rechtstreeks gevolg van deze unieke mix van intelligenties. Nu kan je je afvragen wat het nut is van al die verwijzingen naar de evolutie en Neandertaler-DNA en wat ons dat helpt om autisme te begrijpen en te waarderen. Luister dan maar naar het volgende.
In een recente paper, gepubliceerd in december 2023, onderzoekt de gekende autisme-expert Baron Cohen of evolutionaire psychiatrie een oplossing kan bieden voor een beter begrip en begeleiding van de kwetsbaarheid van autistische mensen. Ik leg zelfs wel uit wat evolutionaire psychiatrie inhoudt, maar eerst even dit. Zoals besproken in onze vorige aflevering, de autisme-neandertaler-theorie, ligt het neandertaler-DNA en het autistisch denken aan de basis van de grote sprong voorwaarts in de menselijke evolutie. Of, om het even in de stoute woorden van de beroemde Temple Grandin te zeggen, wat zou er gebeurd zijn als het neandertaler-autisme-gen uit onze genenpool werd geëlimineerd? Wel, je zou een stel mensen hebben die rondhangen in een grot, kletsen en sociaal zijn en niets gedaan krijgen. Maar laten we even terugkeren naar de evolutionaire psychiatrie. Laten we eerst beginnen met te benadrukken dat bij meer en meer academici langzaamaan een veranderende kijk op autisme groeit, waarbij autisme niet langer beschouwd wordt als iets dat genezen of behandeld moet worden, maar dat men eerder plaats moet bieden aan ondersteuning voor de uitdagingen die autistische mensen ervaren in een neurotypische maatschappij, terwijl we focussen op de unieke verschillen en sterke punten van het autistisch denken. Deze veranderende kijk op autisme introduceert dan weer een nieuwe discipline binnen de psychiatrie, en dat is de evolutionaire psychiatrie. De klassieke psychiatrie, die gebaseerd is op de DSM, het diagnostisch handboek van de psychiatrie, beschouwt autisme nog steeds als een ontwikkelingsstoornis of een ziekte met als gevolg het voorschrijven van verslavende medicatie, nutteloze therapieën allerhande, allemaal met als doel het autistisch brein te onderdrukken door onder meer te focussen op de zogenaamde zwaktes in plaats van op de feitelijke sterktes van autisme. In de evolutionaire psychiatrie wordt autisme eerder bekeken als een evolutionaire erfelijkheid, evenwel nog steeds vertrekkende vanuit een deficitaire stoornis. Maar door vast te houden aan de deficitaire stoornisvisie, creëert de psychiatrie een tegenstrijdigheid. Namelijk, als autisme een erfelijke stoornis is, waarom is deze stoornis dan nog niet uitgestorven? Want volgens de evolutietheorie van Darwin zal een mutatie of een negatieve verandering in het genoom die geen voordelen biedt aan de soort, verdwijnen of uitsterven. En dat is helemaal niet gebeurd met autisme, ondanks de stellingname van de psychiatrie dat autisme een stoornis zou zijn. En aldus veroorzaakt dus de evolutionaire psychiatrie een paradox binnen de psychiatrie. Maar wat als we autisme nu eens niet langer beschouwen als een evolutionaire stoornis, maar als een evolutionaire neurodiversiteit? Wel, dan verdwijnt de autisme-paradox als sneeuw voor de zon, want dan is autisme niet langer een evolutionaire deficiëntie, maar een evolutionair voordeel. En daarin past het darwinistisch evolutiemodel wel helemaal. Zo simpel kan het dus zijn. Maar waarom ziet de psychiatrie dit dan niet in? Wel, omdat ze hierdoor hun fouten van de voorbije 100 jaar zullen moeten erkennen en dat ze hun medisch verdienmodel zullen moeten herzien. Ze zouden hierdoor veel minder beschadigende en verslaafde medicatie kunnen voorschrijven en therapieën die niet helpen omdat je focust op de verkeerde zaken ook helemaal moeten herzien. Om nog niet te spreken van de complete herziening van de DSM. Maar laten we nu even de evolutionaire psychiatrie analyseren en kijken wat dit in de praktijk zou kunnen betekenen. Evolutionaire psychiatrie wordt momenteel vooral als een academische discipline beoefend. Het richt zich op het begrijpen van hoe de menselijke evolutie invloed heeft op de menselijke geest en hoe bepaalde psychiatrische aandoeningen beter kunnen begrepen worden. Hoewel het gebruik van evolutionaire psychiatrie in de klinische praktijk nog in de beginfase zit, lijken de eerste inspanningen veelbelovend en de moeite waard om verder te verkennen. Om even Baron Cohen te parafraseren: psychiatrische praktijken passen zich voortdurend aan op basis van veranderend begrip van aandoeningen en de beste manieren om ondersteuningen te bieden. Klinici die een holistische benadering hanteren, zouden autistische mensen kunnen helpen bij het omgaan met uitdagingen en hen kunnen sturen in het benutten van hun sterke punten, zoals uitstekende aandacht voor detail, verhoogd cognitief en analytisch denken, vaardigheden in patroonherkenning, systematisering en het vermogen om zich diep op één onderwerp te concentreren. Einde citaat. Maar hoe werkt dat nu in de praktijk? We nemen een praktijkvoorbeeld, maar niet autisme gerelateerd, want dat bestaat nog niet, maar wel in verband met depressie. Men nam dus twee groepen met een geschiedenis van depressie. Aan de eerste groep werd een video getoond die depressie uitlegde als een ziekte met biopsychosociale risicofactoren, zoals de klassieke psychiatrie depressie diagnosticeert en aanpakt dus. En aan de tweede groep werd een video getoond waarbij depressie werd beschreven als een evolutionaire erfenis van onze voorouders, met als functie zich te kunnen aanpassen en om te kunnen gaan met specifieke situaties bij wijze van copingmechanismen. De tweede groep die de video van de evolutionaire erfenis bekeken, melden later minder zelfstigma en waren optimistischer en sterker overtuigd van hun vermogen om de depressieve symptomen te verminderen. Evolutionaire psychiatrie biedt alvast een wetenschappelijke basis voor het idee dat autisme een natuurlijke variatie is in de menselijke hersenen, eerder dan als een stoornis dat moet worden hersteld. De doelen van evolutionaire psychiatrie komen op veel vlakken overeen met de visie dat autisme niets anders is dan een normale menselijke neurodiversiteit. Voor de psychiatrie en de zorgverleners kan het bekijken van autisme door de evolutionaire lens helpen bij het bieden van de passende ondersteuning en begeleiding aan neurodiverse mensen in plaats van ze te beschouwen als mensen met een stoornis.
Bedankt om te luisteren en graag tot een volgende aflevering van Autisme is de toekomst.